Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat wij gaan zingen uit Psalm 81, de versen 1 en 12. Zingt nu blij te moe, het machtig opperwezen een lofzang toe en opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Psalm 81, het eerste en het twaalfde vers. Wij beleiden vanavond het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de vragen en antwoorden 56, 59 en 74 van de Heidelberger Catechismus. En daarna zijn we Psalm 32, het eerste vers, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, het eerste vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, met vraag en antwoord 56, 59 en 74 van de catechismus als volgt. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God, omwille van de genoegdoening van Christus, al mijn zonden en ook mijn zondige aard, waarmee ik mijn hele leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar dat hij mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenk, opdat ik nimmer meer in het gericht van God kom. Wat baat het nu dat gij dit alles gelooft, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Jazeker. Want aangezien zij, evenals de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder wordt toegezegd dan de volwassenen, zo moeten ze ook door de doop, als door het teken van het verbond, de christelijke kerk worden ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden worden. Zoals in het oude grond of testament door de besnijdenis geschied is, waarvoor het Nieuwe Testament de doop is ingezet. Amen. Laat nu gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, uw goedheid is zo groot, dat we ook van door de weeksavond alle vrijheid mochten opgaan naar uw huis om met uw dienst verbonden mogen zijn. Om te zijn daar waar gij woont. Waar gij spreekt en waar gij uw evangelie uitdeelt. En wil ons aan allen, Heere, de houding geven van een van uw dienstknechten weleer. Spreek, Heere, uw gemeente hoort. Deze eerste woensdagavonddienst van dit jaar. En wilt u dat u geven, Heere? Dat het om ons heen stil mag zijn, dat buiten in de kerk alles in ongestoorde rust verlopen mag. Maar geven al dat het stil mag worden in ons. Stil mag worden in onze gedachten, in onze harten. Dat alles stil mag worden na een dag, vol met drukte en met bezigheden die ons nog bezig kunnen houden. Die van ons gevoel nog maar net achter ons ligt. Dat al het stof dat opdwarrelde en opgerakeld werd vandaag, mogen neerdalen. Zodat ook in ons stil mag worden. En wilt u bij die stilte voegen, Heere, de bereidheid om ons aan uw woord te onderwerpen. De ontvankelijkheid en de zachtmoedigheid. Om alles wat u zegt maar op één manier te beantwoorden. met ja en amen. Geef dat, Heere, in ons aller hart. Want uw onderwijs is het, Heere, dat wij nodig hebben. En u hebt dat altijd al geweten, want daarom gaf en geeft u ook de Bijbel. Daarom gaf en geeft u ook de optekening van uw woorden. Omdat u het al lang wist dat wij onderwijs nodig hebben. Omdat uw waarheid nooit in het verlengde ligt van wat wij zelf wel aanvoelen. En wat we zelf toch al vonden en dachten. En wat ons redelijk en aanvaardbaar lijkt. Want als we er in die lijn doordenken, dan zullen we nooit uitkomen bij u en bij uw evangelie van de vergeving der zonden. Want uw onderwijs is goddelijk. Het onderwijs van uw evangelie. Het onderwijs van uw evangelie ook in de heilige doop. Heere, maak ons gewillig om ons te laten onderwijzen. En bewerkt u dat zelf in ons, o verhoogde Christus. Dat dat zo verlossend, bevrijdend en rechtvaardigend in ons mag doorbreken, Heere. Dat het ons werkelijk geeft de vrede, de zekerheid en de vreugde van het heilgenot van de vergeving der zonden. Van het rechtvaardig voor u gerekend worden. En een erfgenaam te zijn van het eeuwige leven. En Heer, wilt u daartoe in ons bewerken? Geloof. Geloof als uw werk en uw gave door uw geest en evangelie. En Heer, uw naam zij geloofd en gedankt dat u ook dat voor uw rekening neemt. Om ons tot geloof te brengen. Om ons in het geloof te bewaren. En voortdurend weer te versterken en te bevestigen, dat ook dat bij de zaligheid hoort, die u bewerkt en die u toedient. We zeggen u dank dat u ons als jonger en ouder hebt samengebracht. Gedenk hen die thuis of elders meeluisteren met uw dienst. Gedenk ons en die thuis bleven, door ziekte of door de leeftijd of om voor hen zorg te dragen. Gedenk allen van onze gezinnen, onze families en in onze dorpen. En we bidden weer, geef u in al die lagen een honger naar uw woord. Want waar herleving en opwekking komt, daar komt toch ook honger naar uw woord en naar uw dienst, Heere. We bidden u, geef en bewerkt u dat. Breed en diep in families, straten en dorpen. Hier en in wijdse kringen rondom uw gemeente hierheen, Heere. Wij bidden het u. Uit genade om Christus wil. Amen. We lezen, gemeente, uit de Romeinenbrief. Dat zult u verwacht hebben. We beginnen bij Romeinen 3, het laatste vers, vers 31... En dan Romeinen 4, vers 1 tot en met 12, direct aansluitend. Dus we beginnen bij het laatste vers van Romeinen 3, tot en met vers 12 van Romeinen 4. Romeinen 3, vanaf vers 31, het woord van God spreekt daar als volgt. Doen wij dan de wet teniet door het geloof, dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Wat zullen we dan zeggen dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees? Want indien Adam uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God. En het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, die God de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken, zeggende, zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn, zalig is de man die de Heer de zonden niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de vooruit? Want we zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de vooruit? Niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen tot een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof, die hem in de vooruit was toegerekend. Opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de vooruit zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, namelijk van hen, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham, dat in de vooruit was. Tot zover dit gedeelte. Het gaat, dat zult u gehoord hebben, over Abraham en twee elementen daarvan, ten eerste Abraham en het evangelie, en ten tweede Abraham en de besnijderis. Dus Abraham en het evangelie, en vervolgens Abraham en de besnijderis. Romeinen 4, vers 1 tot 12. Een enkele afkondiging, de volgende woensdagavonddienst is deelgevend over 14 dagen, woensdagavond 25 januari dus. Voor wie zich wil voorbereiden voor zondagmorgen, dan is de schriftlezing Matthäus 8, vers 5 tot 13. Dus voor zondagmorgen kunt u alvast doorlezen Matthäus 8, vers 5 tot 13. Over de hoofdman over 100. De collecten, de eerste voor de evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk worden van harte aanbevolen. En laten we dan zingen uit Psalm 105, vers 5 en 6, de bekende woorden, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenk, het verbond met Abraham zijn vriend, en al wat hij Isaac heeft gezworen. Psalm 105, het vijfde en zesde vers. Romeinen 4, vers 1 tot 12. Abraham en het evangelie. En het tweede, Abraham en de besnijdenis. Gemeente, wat hebt u eraan, wat heb jij eraan, dat je gedood bent? Wat voor nut heeft dat? Daar loopt het vanavond op uit in de prediking, daar loopt het bij Paulus op uit in Romeinen 4, vers 1 tot 12. Wat heeft het voor nut, wat is het waard om gedood te zijn? Want voordat we daar zijn en voordat Paulus is in de Romeinen bij hoofdstuk 4, haal wel eens even de draad op waar we vorig jaar gebleven zijn in de Romeinenbrief. De grote kern stond daar in hoofdstuk 1, vers 17. Het evangelie is de kracht Gods tot zaligheid. Want het evangelie dat zegt, door het geloof in Jezus Christus word je zalig. En daar is Paulus een paar hoofdstukken mee bezig geweest om duidelijk te maken, dat evangelie van het geloof in Jezus Christus, dat hebben alle mensen nodig. Dat hebben mensen nodig die nog nooit van God gehoord hebben. Wat wij zouden zeggen, kunnen zij het helpen dat ze niet geloven? Nee, ook die mensen hebben het evangelie nodig. Maar ook mensen die keurig netjes leven. Met of zonder kennis van de Bijbel, die keurig netjes leven. Ook die mensen hebben het evangelie nodig, heeft Paulus duidelijk gemaakt. En ook mensen die besneden zijn, die gedoopt zijn, die van het verbond zijn, ook kerkmensen. Ook van zulke mensen geldt. Ook zij, ook wij dus, hebben het evangelie van het geloof in Jezus Christus nodig. Alle mensen kunnen niet zonder en niet behouden worden zonder het evangelie van het geloof in de Heer Jezus Christus. Want alleen door dat evangelie van het geloof in Jezus Christus is een zondaar rechtvaardig voor God. Die uitdrukking die door heel de Romeinen heen loopt steeds. Hè? Rechtvaardig voor God zijn. En dan probeer ik het nog een keer op die manier te zeggen. Dat betekent, rechtvaardig betekent dat je zonder schuld bent. Zonder schuld voor God bent. En dus vlekkeloos en volmaakt bent in Gods oog. Nou, zegt de Romeinenbrief, dat ben je. Je bent zonder schuld en dus volmaakt in Gods oog. Als je gelooft in Christus. Daar zit de evangelie. En daar zit hoofdstuk 3 mee af. Maar nou, die verkondiging van Paulus, dat was voor de Joden, zeker de Joden in Rome, een enorme schok en ontzetting. Dat klonk hun zo nieuw, zo vreemd, zo anders in de oren. Dat bestond toch niet, dat je dat zo zou kunnen zeggen. Maar, en daar eindigt hoofdstuk 3, begint hoofdstuk 4 daarmee. Dan maakt Paulus duidelijk, beste mensen in Rome, beste Joden, beste volksgenoten dus van Paulus. Dat evangelie is helemaal niet nieuw. Vers 31 van hoofdstuk 3. Wij doen de wet, het Oude Testament, niet teniet. We bevestigen juist de wet. Want ook in het Oude Testament vind je dit evangelie al ten volle terug. Het evangelie verbuigt het Oude Testament niet en verdraait het Oude Testament niet. Nee, het is er precies in terug te vinden. Want je komt het al precies zo tegen bij twee van de allerbekendste namen van het Oude Testament. David en Abraham. Ook zij zijn zalig geworden door het geloof. En let er om te beginnen eens op Abraham. Romeinen 4, die eerste 6 versen. Op Abraham en het evangelie. Want wat zegt het Oude Testament van Abraham? Zegt vers 3 dan. Nou, Abraham geloofde God. Zie je wel? Hij geloofde God. En dat werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Zie je wel? Het was ook bij Abraham al door het geloof. Hoe was dat ook alweer precies gegaan bij Abraham? Dat is goed om nog eens even helder te hebben. Nou, Abraham had om te beginnen Gods belofte gekregen. Ik zal u, Abraham, tot een groot volk maken. Ik zal u nageslacht geven. In uw nageslacht zullen al de volkeren der aarde gezegend worden. God had hem de belofte gegeven van het nageslacht. En daar zat ook in dat nageslacht met een hoofdletter in het enkelvoud. Dat nageslacht met een hoofdletter, namelijk de grote afstammeling van Abraham, de Heer Jezus Christus zelf. En wanneer had Abraham die belofte nou gekregen? Wanneer voor het eerst? Als je het terugzoekt in Genesis. In Genesis 12 al. Maar in Genesis 12 was Abraham nog een afgodendienaar in Ur der Chaldeeën. Die aan de andere zijde van de rivier, zou Jozua laten zeggen, de afgoden heeft gediend. En toen al, toen Abraham nog een dienaar van de afgoden was, onbekeerd, om even zo te zeggen, toen al heeft God Abraham geroepen. En toen al gaf God aan Abraham die belofte: ik zal u tot een groot volk maken. En in uw zaad zullen al de volken gezegend worden. Dus God gaf Abraham die belofte. Niet toen Abraham al een vrome man was. Niet toen Abraham al jarenlang God gezocht had. Niet toen Abraham al een hele staat van goede werken en van vruchten van het geloof had. Nee, God deed Abraham die belofte toen Abraham nog een dienaar van de afgoden was. Dus uit pure genade. En Abraham, wel, Abraham geloofde toen de Heer. Toen hij die sterrenhemel mocht kijken van God. Zo zal uw nageslacht zijn, toen geloofde Abraham de Heer. En door dat geloof is Abraham gerechtvaardigd. Dat geloof is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dus niet omdat Abraham gewerkt had. Niet omdat Abraham goede werken had gedaan of vrucht had voortgebracht. Nee, omdat Abraham geloofd had. En zijn geloof is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Ja, nog even, dat rechtvaardigheid, het rechtvaardig zijn. Ik zei er in het begin van, dat betekent, je bent zonder schuld. God ziet je aan als volmaakt. Nou, even een voorbeeld. Er is, sommige mensen weten het heel goed, er is een centraal justitieel incassobureau in Leeuwarden. Nou, wanneer sta ik voor het CJIB zonder schuld? Nou, als ik alle verkeersregels gehouden heb. En als ik er een keer een niet gehouden heb, als ik mijn boete betaald heb. Toch? Dan sta ik zonder schuld bij het CJIB in Leeuwarden. Wanneer ben ik rechtvaardig voor God? Zonder schuld? Nou, als ik nooit de wet van God overtreden heb. En als ik het toch gedaan heb, dat ik de straf daarvoor gedragen heb. En dat de straf daarvoor voldaan en betaald is. Dan ben ik rechtvaardig zonder schuld voor God. En omdat Abraham geloofde, was hij dat. Stond hij zonder schuld voor God. Want zijn geloof werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat wil zeggen, hij was het niet. Maar God deed alsof. God zag hem wel zo. Dat woordje voor gerekend wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in 1 Samuel als het over Eli en Hanna gaat. Als Hanna in de tempel aan het bidden is en Eli rekent haar, houdt haar voor dronken. Daar staat hetzelfde woord. Hanna was niet dronken, ze was aan het bidden. Maar Eli die hield haar, ervoor en die hield het ervoor dat ze dronken was. Ze was het niet. Maar Eli die zag het wel zo. Kijk, dat doet God nog in omgekeerde zin. Abraham was niet rechtvaardig. Hij was niet volmaakt in zichzelf. Maar God hield hem ervoor. God zag hem aan alsof hij het wel was. En God zag Abraham zo aan alsof hij volmaakt en zonder schuld was. Omdat God Christus voor Abraham zag staan. Omdat Christus de wet helemaal heeft gehouden. En omdat Christus de straf der wet gedragen, voldaan en verzoend heeft. Abraham was niet rechtvaardig in zichzelf. Maar God zag hem in Christus aan alsof hij het was. En zo is Abraham zalig geworden. Zo worden zondaren zalig. Zo wordt u zalig. En zo word jij zalig. Of je wordt het niet en nooit. Zo wordt een zondaar zalig. Want wij moeten rechtvaardig worden voor God. Zonder schuld voor God staan en volmaakt. Heel de wet gehouden hebben. En als we hem niet gehouden hebben, moeten we de straf voldaan hebben. Nou, dan zijn er twee mogelijkheden. Op papier dan tenminste. Of je bent rechtvaardig. Door jezelf, omdat hij het zelf doet. Of je bent rechtvaardig door het geloof. Maar hoe dan ook, God eist dat we rechtvaardig zijn, zonder schuld, of heel de wet gehouden hebben. En als we hem niet gehouden hebben, dat we de straf daarvoor voldaan en betaald en verzoend hebben. Je zou het kunnen vergelijken, want dit is zo ontzettend wezenlijk en belangrijk, met het volgende dacht ik. Stel, je staat hier ergens op de vloer en op de bodem in een gebouw. En boven, op 4 meter hoogte, begint een zolder van houten planken. Ik sta hier op de vloer en 4 meter boven me een zolder van houten planken. En ik moet op die zolder komen. Nou ja. Hoe krijg ik dat? Hoe kom je op een zolder van 4 meter hoog boven je? Nou, ik kan proberen wat dingen te zoeken. Daar waar ik ben, wat planken of wat hout of een krukje of zo. Of een stoel en een tafel. Dat ik daarop kan gaan staan, zodat ik wat dichterbij kom. En dan kan ik proberen om die planken van die zolder een beetje omlaag te trekken. Dat ze geen 4 meter in de lucht hangen. Maar 3,5 of 3 of 2,5 meter. En als ik aan de ene kant, als ik dan die planken van die zolder omlaag probeer te trekken. Aan de andere kant, ik zoek wat dingen op waar ik op kan gaan staan. Dan kan het proberen, kan het lukken. Dat ik toch op die zolder geklauterd, het valt wel niet mee, maar ik toch op die zolder geklauterd kom. Misschien lukt het dan wel, denk ik dan. Om door mijn inspanning, om door mijn werken op die onbereikbare zolder te komen. God eist dat ik op de zolder kom. Op de zolder van zijn rechtvaardigheid. Dat ik heel de wet gehouden heb. En waar ik hem niet gehouden heb, dat ik de straf daarvoor gedragen heb. Het is een zolder die ligt hoog boven me. Dat is zeker wel 4 meter om zo te zeggen. En nou zijn sommige mensen daar al heel gauw klaar mee. Omlaag halen die zolder. God zal het heus niet zo precies en zo secuur allemaal nemen. God zal heus wel tevreden zijn. Die zolder halen ze omlaag. Andere mensen, die zijn er toch ietsje minder gauw mee klaar. Die proberen zichzelf wat omhoog te werken. Wat planken van goede werken en inspanning. Wat houten krukjes van trouw bijbellezen. van ernstig zijn en serieus zijn. En ik kan proberen om mezelf dan een beetje op te werken. Die planken van mijn best doen en mijn inspanning en mijn trouwer Bijbel lezen. En ik kan ook proberen, ja, om toch die zolder van Gods rechtvaardigheid ietsje omlaag te trekken. Als ik nou heel goed mijn best doe. Als ik nou heel trouw Bijbel ga lezen. Als ik nou heel serieus erover na ga denken. Misschien dat dat dan toch ook wel genoeg is. Dat God dan toch ook wel genoeg vindt. En zo werk ik mezelf omhoog. En misschien kom ik er wel. En de een die denkt, ik heb het volgens mij wel gehaald. En de ander die denkt, zie je wel, ik haal het nooit van zijn leven. Kan zelfs nog wisselender zijn. De ene dag denk je, ik ben volgens mij best een eentje gekomen. En de volgende dag, dan denkt diezelfde persoon, zie je wel, het wordt toch nooit en ten nimmer niks. Maar, die zolder van rechtvaardigheid, die zakt niet. Die gaat geen millimeter omlaag. God eist rechtvaardigheid. Heel de wet gehouden. En als één keer niet heb gedaan, dat ik de straf daarvoor gedragen heb. En aan de andere kant, ik werk mezelf niet omhoog. Alles wat ik doe, al die planken van mijn best doen. Het is eigenlijk alleen maar eigen belang. Een eigen bedoeling op mezelf gericht. Of het is zo lauw en zo flets en zo weinig vurig. Of het is zo gericht op eigen eer en mensdom en helemaal niet spontaan en van harte. Mijn stapeltje met planken, daar zak ik finaal doorheen. En dat kan mijn gewicht echt niet dragen. Alweer niet. En altijd weer niet. God eist rechtvaardigheid. Zonder schuld volmaakt zijn. En ik kom daar nooit. Ik bewerk dat niet. En ik kom daar niet meer los van. O mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zal ik rechtvaardig, zonder schuld, volmaakt. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En je komt erachter, Heere, nooit. Al mag ik 200 jaar worden, dan nog niet. Maar het evangelie zegt, Christus daalt neer. Met zijn rechtvaardigheid. Hij hield de wet volkomen en ten volle volmaakt. En hij droeg al de schuld en al de straf van al de zonden van de wet. Het lam Gods dat de zondeschuld der wereld wegneemt. Christus is het. Hij is rechtvaardig. Hij heeft rechtvaardigheid volbracht. En Christus is het. Die je optilt. En die je op de zolder zet. Van Gods rechtvaardigheid. En dan doet God. Alsof ik het zelf gedaan heb. Dan ziet God me aan alsof ik zelf nooit zijn gebod heb overtreden en altijd zijn wet heb gehouden en alsof ik zelf alle straf gedragen heeft. Christus is het die afdaalt tot de bodem van mijn bestaan, waar al mijn goede werken eraan gaan, waar ik doorheen gezakt ben. En hij tilt me op de zolder van Gods rechtvaardigheid. En dat is het evangelie. Dan komt Jezus vanavond langs en hij zegt, zal ik je optillen? Zal ik u optillen? Dan zet ik u op die zolder van Gods rechtvaardigheid. Mag ik ook jou optillen? En jullie? En u? En u? Mag ik jou optillen? En op die zolder zetten van Gods rechtvaardigheid. En geloof is Ja, Heer. Dat is geloof. Geloof is. Dat het uitschreeuwt. Ja, Heer. Doet u dat. Doet u dat toch. Denkt u. Dat dat niet hoeft. Denk je. Dat dat niet zo hard nodig is. Je vergist je verschrikkelijk. Je vergist je fataal. Of dat ook nodig is. Anders kom je er nooit. En blijf je onder de vloek der wet en de toren van God. Denkt u. Dat dat niet mag. Denkt u. Dat God u dat niet gunt. U vergist. Het wordt u gegund. Het evangelie biedt u deze Jezus aan. Hij wordt u gegund. U mag het zeggen. Ja, Heere. Doet u het toch. En dat geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Dat geloof, dat rekent God tot de Vader. Dan doet God alsof ik zelf in eigen persoon alle schuld heb betaald en heel de wet heb gehouden. Dat is ook wat David brengt in vers 8 van Romeinen 4. Hè? Dan zijn je zonden vergeven. Dan wordt je schuld niet toegerekend. Maar dan vergeeft God je zonden. En je hebt geen schuld meer. En als je zonden vergeven zijn, dan ben je volmaakt. Dan ben je zoals God je hebben wil. Welzalig de mens die het mag gebeuren. Dat God naar recht om Christus wil. Je niet meer wil en zal schuldig keuren. Hij ziet me aan. Alsof ik zelf heb gedaan wat de Heer Jezus heeft gedaan. Nou Kent u ook iets van die zekerheid? Van de vrede, van de bevrijding en van de vreugde die dat geeft. Kent iets van de bevrijding van je getop en van je gezwoeg en van je gewerk. En van je bevrijding van je moedeloosheid en je gelatenheid en je gedachten. Zie je wel, het wordt nooit niks. Kent u hier iets van? Lieve gemeente, van deze zekerheid, dit heil, deze vreugde, deze bevrijding, wat mij nooit gelukt zou zijn, waar ik voor eeuwig op de vloer zou zijn gebleven, daar ben ik opgetild door Christus. Waar ik op de bodem van mijn bestaan onder de vloek van God zou zijn weggevaagd een keer. Daar ben ik daarvan ontheven. Daar ben ik gered. Rechtvaardig verklaard in Christus. God ziet mij aan als schuldeloos, vlekkeloos en volmaakt. Ik mag verzoend voor het oog des Vaders treden. Inderdaad, welzalig is de mens, u, jij, welzalig de mens die dit kent. En zie je wel, bedoelt Paulus? In het Oude Testament was het al precies zo. Zo is ook Abraham zalig geworden door dat geloof. Zo is ook David zalig geworden door dat geloof wat een vergeving van zonde gaf. Zie je wel, de boodschap van Oude Testament en Nieuwe Testament is één doorgaande lijn, precies hetzelfde. En houd dat vast. De boodschap van Oude en Nieuwe Testament is één doorgaande lijn, is precies hetzelfde. Alleen je zou kunnen zeggen, de verpakking is anders. Dat geschenk van de vergeving der zonden. Dat geschenk van door het geloof rechtvaardig te zijn voor God om Jezus wil. Dat geschenk zat in het Oude Testament verpakt. gepakt in die hele offerdienst. Met alles wat erin en daarbij en daarop hoorde. En dat geschenk zit in het Nieuwe Testament verpakt. In de prediking van het evangelie. De verpakking die is veranderd. Maar het geschenk is in heel de Bijbel precies hetzelfde door alle tijden heen. Rechtvaardiging Christus door het geloof. Abraham en het evangelie. Ja, ja. Maar zeiden de Joden in Paulusdagen, en ik denk vrees niet alleen in Paulusdagen. Als dit dan zo is, dan is er toch nog iets nieuws in wat Paulus zegt en in wat Paulus heeft gepreekt en wat hij schrijft aan ons in Rome. Want Paulus die preekt dit evangelie zomaar aan heidenen. Buiten het volk Israël. Buiten de Joden. Paulus die verkondigt het evangelie aan de onbesnedenen. En een Jood van die dagen was geneigd te denken, dat kan toch niet. De besnijdenis is toch absolute voorwaarde om rechtvaardig voor God te kunnen zijn. Zonder besnijdenis kun je toch nooit zijn zoals God, ja, dat God zou zeggen, je bent rechtvaardig. En dat doet Paulus wel. Die verkondigt dit evangelie aan onbesneden mensen. Niet Joden, heidenen, Nederlanders kun je dus ook zeggen. Daar gaat Paulus in vers 9 tot 12 op in. En dan komen bij Abraham en de besnijdenis ten tweede. Allereerst zegt Paulus in vers 9. Beste mens, lees nou eerst even gewoon goed je Bijbel. Hoe staat het nou het Oude Testament? Is de besnijdenis Abraham gerekend tot rechtvaardigheid? Staat er dat in Genesis 15? Abraham was besneden. En toen rekent het vader? Nee, dat staat er niet. Er staat toch echt, Abraham geloofde. En die rekent tot rechtvaardigheid. En, denk ook eens heel goed na, wanneer staat dat geschreven? Dat zinnetje van Genesis 15, wat in Romeinen 4 vers 3 wordt overgenomen. Abraham geloofde de Heere. En het is hem geregeld tot rechtvaardigheid. Was Abraham toen al besneden in Genesis 15? Toen God hem die belofte gaf van het nageslacht. En van het nageslacht. En toen Abraham die belofte geloofde. Was Abraham toen al besneden? Nee. Want dat komt pas in hoofdstuk 17. Dus Abraham heeft de belofte van God gekregen. En heeft die belofte geloofd. En is tot rechtvaardigheid gerekend. Zonder dat hij besneden was. Zie je wel, zegt Paulus, ik doe toch niks verkeerd. Ik doe ook niks nieuws. Ik verkondig het evangelie aan mensen die niet besneden zijn. Nou, dat was bij Abraham ook al zo. Zie je wel, dat ik de lijn van het Oude Testament, zoals God het wil, dat ik de lijn van Abraham af precies alleen maar doortrek. Ik doe niets ongeoorloofds. Als ik onbesnedenen, Nederlanders, het evangelie verkondig van het geloof in Jezus Christus. Ja, maar die besnijdenis dan. Wat had die dan voor nut? Die was dus niet noodzakelijk om te geloven. En om het geloof tot rechtvaardigheid gerekend te worden. Die besnijdenis was dus geen absolute voorwaarde om rechtvaardig van God te kunnen worden. Wat was die besnijdenis dan wel? Vers 11. De besnijdenis was een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. Dat is nou een zinnetje om uit je hoofd te kennen. Romeinen 4 vers 11a. Abraham heeft het teken van de besnijdenis ontvangen tot een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. U bent nooit te oud om een tekst uit uw hoofd te leren. En je bent er ook nooit te jong voor. Probeer zo dat die tekst in ons hoofd zit. Abraham heeft het teken van de besnijdenis ontvangen tot een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. Dus de besnijdenis van Abraham, de besnijdenis, die was een zegel. Nou, zeg nou maar even, handtekening. Een goddelijke bevestiging. Stel, je hebt een belangrijke brief of mail geschreven, waarin je 50.000 euro aan iemand overmaakt. Nou, kan u zo'n brief of mail van me krijgen? Maar ja, dan denk ik ook bij uzelf van, nou, dat geloof ik niet zo erg. Iedereen kan wel een mail sturen, namens dominee Breuren, van ik geef u 50.000 euro. Want dat geloof ik toch niet zo. Goed, stel, ik zet hem een handtekening op. Niet gekopieerd, maar echt met pen gedaan. Ja, dan geeft die handtekening toch wel aan. Nou ja, dat is toch echt waar. Dat werkelijk waar, zeg. Hij geeft me 50.000 euro en het moet van hemzelf zijn, want zijn handtekening staat eronder. Dus een zegel is waar een handtekening. Je kan het haast niet geloven. Maar omdat er die handtekening onder staat, moet het toch wel zo zijn. Nou, de besnijdenis was Gods handtekening. Waarop? Nou, hij was een zegel van het geloof. Nee. Dat staat er nou net niet, hè? De besnijdenis was een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. Niet van het geloof van Abraham, maar van de rechtvaardigheid van het geloof. En wat dat is, dat weten we nou wel. Dat rechtvaardig zijn door het geloof, dat is zonder schuld zijn. Hè? Dat is volmaakt zijn. In Christus volmaakt zijn. Dat God me aanziet alsof ik heel de wet heb gehouden. En als ik het niet gedaan, dat ik al de schuld zelf betaald heb. Dat is de rechtvaardigheid. Hè? Dat is van de vergeving van zonden. Dan ziet God geen schuld meer. Dat was die rechtvaardigheid. De vergeving van zonden. Denk nog eens even aan de doop. Aan de doop. Het water van de doop. Waar is dat water van de doop een zegel van? Nou, dat water, dat wijst naar het bloed van de Heer Jezus. Hè? Water en bloed, allebei vloeibaar, ze stromen allebei. En waar is dat water van de doop dan een zegel van? Nou ja, dat het bloed van Jezus wast van zonden. Hè? Zonden vergeeft. Water wast schoon. Het bloed van Jezus wast schoon. Dus de doop is een zegel. Ook van de rechtvaardigheid van het geloof. Want de doop is ook een zegel. Die wijst ook heen naar de vergeving der zonden. Dus de doop en de besnijdenis, die wijzen naar precies hetzelfde. Die zijn allebei een zegel op die vergeving van zonden. En wat is dat heerlijk, hè? Want stel je nou voor dat de besnijdenis en de doop zegels waren van het geloof. Stel je voor. Stel je voor als de doop een handtekening van God zou zijn onder mijn geloof. Ja, op het moment van de doop kan het heel fijn lijken. God zet er zijn handtekening onder. God neemt het over. Maar later. Als ik ga twijfelen na mijn doop, na mijn volwassen doop of na mijn kinderdoop. Als ik het heel moeilijk ga vinden om te geloven. Als ik bang word dat mijn geloof zijn inbeelding is geweest. Dat mijn geloven meegaan op mijn gevoel was. Dat mijn geloven een meegenomen worden was in wat anderen van mijn leeftijd ook deden datzelfde jaar. Als ik bang word dat mijn geloof misschien alleen maar gefundeerd was op, nou ja, de mensen verwachten het ook een beetje van een bepaalde leeftijd. En als je je gaat afvragen, geloof ik wel echt? Is het me echt om God te doen in mijn geloof? Is het echt het belangrijkste voor me om hem te kennen, hem te dienen? Of is het allemaal maar een vormelijk sausje? Om een onoprecht geloof en leven heen. Als je dan later ooit gaat twijfelen en gaat denken, misschien geloof ik wel niet. Misschien is het allemaal maar schijn. Misschien is het allemaal maar hypocriet geweest. waar sta je dan arm en troosteloos? Als de doop een zegel op je geloof zou zijn. Want als mijn geloof niet echt is, had ik nooit gedoopt mogen worden. En als mijn geloof gaat wankelen, verbleekt die handtekening ook. Waar moeten we dan aan vasthouden? Aan mijn geloof? Ja, maar daar twijfel ik aan. Aan mijn doop? Ja, maar dat is niet echt geloof. Had ik nooit gedoopt mogen worden. Wat sta je arm en troosteloos in tijden van twijfel en aanvechting. Als de doop een zegel van je geloof zou zijn. Als je juist daar dan mee overhoop ligt. Maar God zij dank. Heel letterlijk. Besnijdenis en doop zijn geen zegels van mijn geloof. Dat ik echt geloven zou en dat God het overneemt. Nee, maar ze zijn een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. Van de vergeving der zonden die God doet. En wat zie ik dan tot mijn verbazing? Abraham, die werd besneden. Nadat hij geloofde. Abraham kreeg de belofte. Abraham geloofde de belofte. En toen werd hij besneden. Maar tot mijn verbazing zie ik, zijn zoontje Isaac moest ook besneden worden na 8 dagen. Dat baby Isaac moest ook het zegel krijgen van de vergeving der zonde. Ja, maar Isaac wist er toch niks van? Nee, dat klopt. Ja, maar Isaac besefte daar nog helemaal niets van? Ja, dat is helemaal waar. Ja, maar Isaac kon het dan ook toen nog zelf niet eens geloven, laat staan om vragen. Ja, dat is helemaal waar. En toch krijgt Isaac als baby het zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. Het zegel van de vergeving der zonden. Als baby. En we zagen, de doop, die dekt precies de lading van de besnijdenis. De doop is ook een zegel van de vergeving der zonden. En zoals Isaac besneden moest en mocht worden. Zo moeten mogen nu dan de kinderen gedoopt worden. Want ook die babytjes komt het zegel van de vergeving der zonde toe, Isaac. En ook baby's komt het zegel van de vergeving der zonden toe, de heilige doop. Efeze, je zegt nog een keer ten overvloede, de heidenen zijn mede erfgenaam geworden van dezelfde belofte. Dus de belofte die Isaac gold. Geldt ook de heidenkindjes. Zij moeten ook het zegel ontvangen. Het zegel van de doop. En de doop is het zegel van de belofte van de vergeving der zonde. Dat er in Christus vergeving is, ook voor mij. God zij dank. Want als ik twijfel of ik wel echt geloof. Of ik het wel echt meen. Of het mij echt om God te doen is. Of als ik twijfel of God mij echt wel ziet. Want ik maak wat mee. En ik bid wat af. En ik vraag me af, Heere, ziet u me nou wel? En Heere, hoort u me nou wel? En Heere, zorgt u nou wel voor me? En als ik twijfel, omdat het zo gevoelloos is in mijn hart. Als ik twijfel. Omdat ik zo word aangevochten door mijn schuld en door mijn verleden. En zo word aangevochten omdat de duivel maar wijst op wat er allemaal in mijn hart is en blijft en blijven zal. Als ik overal aan twijfel of ik wel echt geloof. En of God wel echt gewillig voor me is. De doop. Een zegel en ontwijfelbaar getuigenis. God meent het wel met mij. Of ik het echt met God meen, dat weet ik misschien niet. Maar de doop zegt, God meent het wel echt en goed en gewillig met jou. De belofte dat de vergeving van zonde ook voor jou in Christus is weggelegd. die heeft hij nog verzegeld met de heilige doop. En als je overaan twijfelt, val dan terug op de belofte Gods. Val dan terug op je doop. Val dan terug daarop, Heere, u hebt me verzegeld. Dat u het wel goed meent met me. En dat u het echt meent met me. En dat die tot u komt, ook al doe ik het, dat u me geenszins uit wil werpen. De doop is toch uw handtekening. Echt. Ook jou beloof ik vergeving van zonde. Uw handtekening, Heere, dat u ook mij vergeving gunt, vergeving aanbiedt en voor vergeving bedoelt. En zo kom je de twijfel te boven. Als je mag en kan terugvallen op dat zegel van Gods gewilligheid en van Gods bereidheid. En dat past er ook bij. Hè? Dat God zijn belofte schenkt voor alle. Zoals we bij Abraham ook hebben gezien. Hè? Toen Abraham nog de afgoden diende. Toen Abraham nog Ur der Chaldeeën was. Toen al beloofde God Abraham het nageslacht met een hoofdletter N, Christus. Gods belofte ging aan alles van Abraham vooraf. Dat is een Gods belofte. Die gaat aan alles van ons vooraf. Aan al ons zoeken. Al ons vragen. Al ons hopen. Noem maar op. Overal aan vooraf. Gaat de belofte Gods. Die ons verzegeld mag worden. In de kinderdoop. Dat is dus het nut van gedoopt te zijn. Hè, waarmee ik begon. Als we nou maar op onze hoede zijn voor één gevaar. Voor het gevaar waarin de dagen van Paulus de Joden zo makkelijk invielen. En niet alleen in die dagen, eeuwen terug ook al en vandaag de dag nog. Dit gevaar, dat de Joden aan wie Paulus schrijft in de Romeinenbrief, dachten dat zij, omdat zij besneden waren, ze er eigenlijk al waren. Dat omdat ze besneden waren, het meenden. Dat geloof en bekering voor hen eigenlijk niet meer zo nodig was. Ze waren immers toch al besneden. Dat ze dachten, we zijn gedoopt. God heeft zijn belofte verzegeld. Dan moet wel een raas gebeuren. Wil ik niet in de hemel komen. En wat is dat een fatale misvatting en een groot gevaar. Dat je denkt, als je in de gemeente zit en als je gedoopt bent, er moet toch wel eens heel geks gebeuren, wil ik verloren gaan. Als er niks gebeurt, dan zou het wel goed zitten. Wel goed zitten op het verbond en op de belofte en op de doop. Maar dat is een fatale vergissing. Er hoeft helemaal niets te gebeuren om verloren te gaan. Ook al ben je gedoopt of ben je besneden. We zijn al in zonden ontvangen en geboren en de verdoemenis zelf onnodig. Dus om verloren te gaan hoeft er niets te gebeuren. Er moet juist wat gebeuren om behouden te worden. Wat dan? Geloof, hè? Vers 12. Abraham is een vader van allen die niet alleen besneden zijn, maar die ook in de voetstappen van het geloof wandelen. Niet alleen besneden of gedoopt zijn. Maar die ook het geloof van Abraham kennen en beoefenen. Ook als je gedoopt bent. Ik zou zeggen, juist als je gedoopt bent. Is geloof nodig. En geloof, is dat daar tegenover werken? Maar ik heb gezegd, geloof is ook tegenover ongeloof. En ongeloof, dat is het ongeloof dat zegt, ja, maar dat kan niet, dat kan niet. Vergeving van zonde in Christus voor mij, dat kan niet. Dat kan niet, dat kan niet, dat kan me nooit beloofd zijn. Dat kan me niet beloofd zijn zomaar, dat kan niet. Dat is veel te groot. Ongeloof is ook, ja, maar dat hoeft niet. Dat hoeft toch niet zozeer dat ik vergeving nodig heb. Zo verloren zie ik mezelf niet. Ongeloof zegt ten diepste, dat wil ik niet. Ik wil over mijn leven blijven denken zoals ik het doe. Ik wil over mijn zonde blijven denken zoals ik het doe. Ik wil over God blijven denken zoals ik het doe. Ik wil mijn leven blijven leven zoals ik het doe en zoals ik het vind. Ongeloof, dat zegt, ik wil het blijven zien en doen zoals ik het zie en voel en wil. En ongeloof veracht de belofte Gods. Verzegeld en wel, maar ongeloof veracht, vergeet. Doet aan de belofte God voorbij leven. Zonder daar naartoe te vluchten, zonder daarom te smeken. Het ongeloof vergeet, veracht, dat is het ergste wat je doen kan. De belofte Gods verachten en vergeten. Terwijl je misschien er nog op roemt dat je tenminste gedoopt bent en bij de gemeente hoort. En je zou zelfs een avondmaal gaan. Maar er zijn in je leven ook geen vruchten te zien. De kracht van de vergeving breekt niet door. In een strijd tegen de zonde. In een verlangen om God te dienen. De kracht van vergeving breekt niet door. In een berouw over de zonde. En in een haat van de zonde. Hoe hebben de profeten niet gepreekt, hè? Tegen het volk Israël dat de beloften verachtte. En dat op de beloften wel roemde. Maar dat geen vruchten van bekering liet blijken. En zou het nog niet nodig zijn. Dat we elkaar waarschuwen. Dat we nooit genoeg zullen hebben aan een gedoopt zijn zonder geloof. Dat we nooit genoeg zullen hebben aan een gedoopt zijn zonder dat vruchten van bekering in ons leven in beginsel aan het rijpen, aan het komen en aan het baanbreken zijn. Dat we elkaar erop wijzen dat we ons dan bedriegen. Als we rusten op onze doop, maar zonder geloof en dus zonder bekering. De belofte, de verzegelde beloften in de doop, vraagt juist om geloof. Vraagt juist om geloof, om te komen tot die belofte. Om te vluchten tot de Christus van die belofte. Geloof gevraagd. En dat mag je nu juist in de knel brengen. Heren, u vraagt geloof. Uw belofte is het waard dat ik het geloof. Maar Heren, ik kan niet geloven. Heren, ik kom er niet toe om te geloven. Heren, ik durf niet te geloven. Ik kan niet geloven. Ik wil niet geloven. Maar Heren, u zegt dat een ieder vervloekt is die niet gelooft. Heren, dan kan ik niet meer verder zonder geloof. Heren, geeft u me dan geloof. Heren, wilt u dan doen wat u beloofd hebt en me ook het geloof geven. Want u belooft toch de volkomen zaligheid in uw belofte. Heren, geeft u me dan geloof. En Jezus zegt, zondaar, groot is uw geloof. Amen. We zingen Psalm 95, het vierde vers, die oproep tot geloof. Psalm 95, vers 4. laat ons samen danken en bidden. Heere God van uw woord, van uw heil, van uw evangeliebelofte, dat in Christus Jezus ieder die gelooft, rechtvaardig wordt gerekend. Want u bent de God die zonden vergeeft en in Christus aanziet. Als hadden we nooit zonde gehad, gekend of gedaan. Heere, en dat u die God bent, dat verzegelt u. Dat verzegelt u in de doop. Als uw goddelijke handtekening, dat u ook ons dat schenkt en geeft. Heere, laat uw belofte ons brengen tot geloof. Laat uw belofte ons doen zien, Heere, dat we het af moeten leren om de zolder omlaag te trekken en onszelf wat omhoog te willen werken. Want op die manier lukt het nooit. En blijven we onder de vloek. Laat uw beloften ons trekken. Om te komen. Om te vluchten. Om ons aan Christus toe te vertrouwen. En Heere, als wij overal aan twijfelen. Twijfelen aan onszelf. Twijfelen aan uw gewilligheid. Werp ons neer. Op uw belofte. Werp ons neer. Op de heilige doop. Opdat wij de twijfel te boven komen. En het weer weten mogen en zullen. Dat gij gewillig zijt. En het goede zoekt. En de zaligheid ons schenken wil. Heere. Laat er niemand van ons overblijven, achterblijven. Die deze dingen veracht, die uw belofte veracht, vergeet. Hoe ook ingekleed, hoe ook goed gepraat. Laat er niemand overblijven, Heere, die zonder de gerechtigheid van Christus kan, die zonder geloof kan en durft en wil. Heere, wil het zo ook in het bijzonder voor uw volk Israël. O, open de ogen van dat uw volk. Dat het evangelie van Jezus Christus helemaal past bij Abraham, hun voorvader, en bij David. Dat het evangelie helemaal past bij de schriften van het Oude Testament. Laat hun ogen daarvoor open gaan, Heere. Tot verheerlijking van uw naam. En tot roem van uw trouw. Zegen ons deze avond, zegen ons deze week. Zegen alles wat in de gemeente plaats mag vinden. Contactmiddag, clubs, de Jos of alles nog meer dingen zijn. Laat alles gebeuren onder de kracht van uw geest en zegen. En leid ons, Heere, naar de zondag toe. Met een uitzien en een verlangen, hoor ons, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 119, vers 21 en 25. Dat mo Heer uw goedertierenheid toch overkomen, naar uw beloftenissen. En gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Psalm 119, vers 21 en 25. Verheft uw harten nu tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.